In 1 Timotheus 2 waren wij, en ik hoop dat u een beetje bekomen bent van de vorige keer, want er komt nog meer van die aard. Dat wil zeggen voorschriften, want ja, het is voor ons geschreven, toch? Aanwijzingen, aanbevelingen, richtlijnen, met betrekking tot wat in mijn Bijbel genoemd wordt, plichten van mannen en vrouwen. Want dat staat boven 1 Timotheus 2 vers 8. Ik vind het wat overdreven, die termen. Al kan ik nooit beoordelen of zulke uitdrukkingen dan misschien toch wat minder sterk waren 300-400 jaar geleden, toen het geschreven werd, vertaald. Maar dat maar terzijde. In ieder geval worden er aanwijzingen gegeven, aanwijzingen heel in het algemeen, moet ik u zeggen, met betrekking tot het normale christelijke leven. Waarbij dan stond, want we bespraken dat vorige keer, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting. En ik heb u gezegd, dat is een algemene uitdrukking, dat bidden. Niet overal, maar het is in het algemeen in volle breedte de uitdrukking voor een leven dat gewijd is aan de dienst van God. Dan zou je het ook aanbidding kunnen noemen. Maar je kunt ook zeggen, het is de aanduiding van een leven dat zich afhankelijk gesteld heeft van God. En dan heet het afbidden, toch? Dat is ook goed Nederlands. Dus in welke richting je dat ook ziet, het is de aanduiding van een levende relatie tussen een gelovige en God, tot wie men zou bidden. En daarmee is meteen verklaard hoe het kan dat het in alle plaatsen zou gebeuren. En zelfs zonder ophouden, hoewel dat niet hier staat, maar elders dan weer wel. Hè. Ja. Het is een algemene beschrijving van de situatie. Dat geldt ook natuurlijk voor wat er daarna staat over desgelijks over de vrouwen. Desgelijks ook dat de vrouwen, en dat desgelijks wil zeggen dus eigenlijk dat vers 8 net zo goed op hen van toepassing is. Maar er wordt dan nog specifiek iets vrouwelijks vermeld, mag ik aannemen. Ik word er altijd enigszins verlegen van. En aan de andere kant denk ik, ja, maar dat staat er toch en ik moet het toch zeggen. En on est joie qui mal y pense. Dat verstaan jullie toch niet, hoop ik. Dus doe maar. Goed. Desgelijks ook dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen of goud of palen of kostelijke kleding, maar... Want als je dat maar en de rest er niet bij leest, dan heb je niet gelezen wat er staat. Het is niet een kwestie van dat de vrouwen zich niet zouden versieren, uitwendig. Maar de bedoeling is dat ze dan toch de neiging hebben om zich te versieren. Ik spreek dat niet tegen. Dan zouden ze zich moeten versieren, was de bedoeling, door goede werken. Dat is dus wat er staat in vers 10. En het wordt gezegd specifiek tot de vrouwen die de godvruchtigheid beleiden. Vervolgens een vrouw laten zich leren in stilheid. Daar hebben we het ook over gehad. Vorige keer dacht ik vers 11... omdat het woord leren in vers 11 en het in leren in vers 12 zijn tegengesteld eigenlijk, ja. De vrouw laat zich leren, dan wordt zij onderwezen. Dat is altijd een kwestie van stilheid en onderdanigheid. Tenminste, tot in mijn dagen, tot aan Kals en de Mammoetwet was dat algemeen. Als je onderwezen wil worden, moest je stilzitten, je armen over elkaar en luisteren. Dat is echt waar. Nou. En hier wordt het van de vrouwen gezegd. Doch ik laat de vrouw niet toe, want daar komt hij weer. Dat is de andere kant van het verhaal. Maar ik laat de vrouw niet toe dat zij leren nog over de man heersen. Maar laat toe. Heb ik u gezegd, denk ik. Er staat wil, maar ik wil. Dat is niet goed ingevuld. Gewoon op taalkundige grond, niet. Want daar zou een werkwoord moeten staan dat weggelaten is. Maar dat is weggelaten omdat het er al stond. En dat is toelaten. Dus het wordt toch, ik laat de vrouw niet toe dat zij leren nog over de man heersen, maar laat toe dat zij in stilheid zij. Het is haar toegelaten om haar mond te houden. In deze, nou ja, binnen deze context. Dat kun je van de mannen niet zeggen, want het is er niet toegelaten hun mond te houden. Zij moeten namelijk altijd bereid zijn om verantwoording af te leggen, weet dat, van de hoop die in hen is, of hoe dat maar heten mag. Want ja, ons zijn de woorden Gods toebedrouwd. Dat is het.
Dat mag een vrouw toch ook?
Jawel, jawel, maar hier gaat het om de overeenkomst en de verschillen. Dat wil zeggen, de man is het niet toegelaten om stil te zijn. Die moet onder omstandigheden zijn mond open doen. Een vrouw hoeft dat niet. Hoeft dat niet. Ik heb er genoeg gekend die zeiden, kreeg ik maar eens de gelegenheid, mocht ik maar eens wat zeggen. En dat was lang, ja, soms was het negatief, maar ook lang niet altijd. Het probleem dat zich in onze dagen voordoet, is het verschijnsel dat die mannen niks meer zeggen. En dan denken die vrouwen, mocht ik maar eens wat zeggen? Kon ik maar eens wat zeggen? Enzovoorts. En onder omstandigheden kan dat ook. Ik weet niet meer precies wat ik u vorige keer gezegd heb. Maar ik weet wel hoe ik erover denk. Voor zover ik ooit serieus naar een zuster, een vrouw, heb kunnen luisteren, zal ik maar zeggen, was dat niet omdat ze belerend sprak, want daar kan ik slecht tegen. Dan denk ik, ga maar verder. Laat maar. Dat ligt aan mij, dus ik zeg het als een persoonlijk getuigenis. Dan kunt u me dan kwalijk nemen. Dan schrappen we dit. Dit is niet gospel truth wat ik nu zeg. Maar voor zover ik het wel heb kunnen aanhoren en het ook hooglijk gewaardeerd heb, is het omdat die vrouw, die zuster, niet maar leerstellen sprak, maar ook uit praktische beleving. Dat is de meer uitwendige kant, wel degelijk van het leerstellige. Als dat er niet was, dan kon je er niks mee. En ik denk dat dat ook correct is en dat dat past binnen een vrouwelijke context. Maar het is blijkbaar niet de bedoeling dat de vrouwen onderwijs in de zin van Bijbels onderwijs, leraar enzovoort, dat was het woord toch, in vers 7, dat die dat zouden geven aan de mannen. Het is namelijk een positie van heersen. Oké, je kan het zwakker zeggen, maar dat is allemaal gevoelsmatig. De onderwijs gebeurt vanuit een vanuit een betrekkelijk autoritaire positie. Al moet ik erbij zeggen dat in onze dagen, maar ik ga daar liever niet meer uitgebreider op in, hè, in onze dagen geldt in het onderwijs, zoals wij dat nu kennen en hebben in het Nederlands, en zoals het in overheidshanden is, dan geldt dat autoritair onderwijs, frontaal onderwijs heeft men het inmiddels genoemd, dat dat eigenlijk helemaal niet meer mag. Met andere woorden, er wordt geen onderwijs gegeven. En dat merk je dus terug. Ik zeg het grof, maar ik meen dat echt. Er wordt geen onderwijs gegeven. Dus ze moeten het allemaal zelf maar uitzoeken. En dan zal de onderwijzer, de docent, ze zijn allemaal docenten tegenwoordig. Maar goed, die moet dan aanwijzingen geven waar ze ongeveer moeten zoeken en wat ze ook eens moeten proberen. En dat soort dingen. Ja, of dat een goede methode is. Voor sommigen wel. Ik probeer mijn eigen frustraties van school buiten te houden. Maar voor sommigen wel. Ja. Ik wou dat ze mij die ruimte gegeven hadden om gang te gaan. Maar dat deden ze niet. Dat mocht niet. Daar mocht je niet mee bezighouden. Dat was pas in de zoveelste klas. Of dat maakte geen deel uit van het lesmateriaal. Want daar had ik vragen over. Daar wil ik van weten. En wat ze met hem wilden vertellen, ja, daar luisterde ik toch al niet meer naar. Mijn gedachten waren elders. Konden ze niet meer te pakken nemen. Je kunt zeggen, dat waren dan ook niet al te vakkundige onderwijzers. Maar, ja, dat weet ik, maar het idee van zoek het zelf maar uit. In mijn beleving, voor zover ik weet, zijn er maar weinig mensen die het zelf kunnen uitzoeken. En ik denk dat dat zich bewijst in de kwaliteit van het onderwijs zoals we dat nu kennen. Om de zoveel dagen staat er weer in de krant dat het onderwijs op te laag niveau is enzovoort, en dat het zo tegenvalt. Maar ja, mijn vader riep het 40 jaar geleden al. Dat hij problemen had omdat mensen, de bijbelschool, dat die mensen kwamen van de middelbare school, maar wisten niks. Konden niet fatsoenlijk Nederlands schrijven enzovoorts. Dat was toen. En nu, vandaag, ze kunnen niet eens Nederlands spreken. Nu heb ik het niet specifiek over de Friezen natuurlijk. Zo dom ben ik nou ook weer niet. Maar ja. Ik zat onderweg hier naartoe in de auto. De radio aan. Dat is meestal maar een paar minuten. Dan laat me zitten. Er was een interview met een... Van half uur is dat. Met een auteur. Een schrijver die ik niet kende. En er werd hem een openingsvraag gesteld. En toen antwoordde hij... zo lang ongeveer als ik het nu doe. En dat zijn dan de literatoren, de letterkundigen. Die beginnen met... jongens, wat een armo. Ik heb niet meer geluisterd uit dat ding. Maar toch... Maar terug naar het thema. Het idee is wel degelijk dat waar mannen en vrouwen samen zijn, ook in de gemeente, daar zijn de mannen dominant. Dat wil niet zeggen dat de vrouwen niet hun mond mogen open doen of wat dan ook maar. Maar het heeft iets met pikorde te maken. Elders staat dan... Dat is in 1 Korinthe, geloof ik, dat die vrouwen moeten het thuis dan maar aan hun man vragen enzovoort. Want het is niet de bedoeling dat ze in het openbaar opvallen. En dat ze daar bezwaar tegen hebben. Ik denk dat vele vrouwen, in ieder geval in onze dagen, als levensbeginsel hebben dat ze moeten opvallen. Ze hebben iets te laten zien. Dat moet ook, want ze stellen het uitwendige voor. Dus er moet iets vertoond worden, enzovoorts. Niet noodzakelijk aan de mannen, ook aan elkaar, zal ik maar zeggen. Dat is nou eenmaal zo. Ik heb er heb niet het minste bezwaar tegen als de orde me niet verstoord wordt in de christelijke bijeenkomsten, zal ik maar zeggen. En dat gebeurt echt wel eens, hoor. Nou ja, doe maar. Daarna staat er, vers 13, want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Dit is een, sorry, mag ik ook niet zeggen, maar dat is een hoogst persoonlijk dan weer. Sorry, maar het is een Bijbels gegeven dat wie het eerst komt, de oudste rechten heeft. Echt wel. En de man was eerst en daarna de vrouw. Schiet me eens een Joods mopje te binnen daarover, maar goed. Waarom God niet meteen ook een vrouw geschapen had? Nou, omdat hij het eerst aan Adam moest vragen of hij het echt wel wilde. Met alle consequenties van dien. Maar toch maar.
Ja, hem ter hulpe staat er ook.
en hulpen tegenover hem.
Ja.
En ik ken mensen die beklemtonen tegenover.
Ja, we moeten hopen.
Ja.
Ook wel met die sokken, hè?
Maar ja, de andere kant. Zo is het. Maar ze zijn één vlees, dat is het. Ze vormen één unit. In het huwelijk namelijk vormen ze één lichaam, heet het, één vlees. Vlees in de toepassing van één lichaam, één unit, een eenheid. Maar er is wel degelijk rangorde in, behalve voor de Nederlandse wetgeving, want daar heeft men dat afgeschaft. Het gezin heeft geen hoofd meer. Ze hebben het gezin onthoofd. En sindsdien bestaat het ook nauwelijks meer, denk ik wel eens. Ach, dat, ik weet wel dat het wat cynisch is, maar ja, wat ik nu zeg, oké, als het dan vandaag niet van toepassing is, morgen wel hoor, want die kant gaat het helemaal op. Hè? Doe maar. Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. Ik moet u erop wijzen dat die volgorde ook een belangwekkende is, omdat bijvoorbeeld van Levi staat dat hij tienden betaald heeft aan Melchizedek. Van Levi staat dat hij tienden betaald heeft aan Melchizedek. Omdat hij, dat kan niet, zult u zeggen, want ze leefden niet in dezelfde tijd. Maar hij was nog in de lenden Abrahams, heet dat, toen Abraham tienden betaalde aan Melchizedek. Dus hij deelt in de hoedanigheden van Abraham, die hem volging, en die betaalde tienden aan Melchizedek. En daarmee maakte Abraham zich ondergeschikt aan Melchizedek. En daarmee is Levi ook ondergeschikt aan Melchizedek. En bovendien kwam Levi veel later dan Melchizedek. Zodat Melchizedek de oudste rechten heeft. En als er dus een priester opstaat die dit niet naar de wet des vleeselijke gebods is geworden, maar naar de ordening van Melchizedek en naar de kracht des onvergankelijke levens, dan heeft hij de hoogste rechten en dan kan het Levitische priesterschap naar de bijstand, ja. In de ijskast. Ja, dit is de strekking van Hebreeën hoofdstuk 7. Nou ja, van de hele Hebreeënbrief. Maar specifiek staat dit letterlijk in Hebreeën hoofdstuk 7. Wie het eerst komt, heeft hogere rechten. En daarmee is meteen verklaard waarom eerst Melchizedek verschijnt. Namelijk voordat het Aaronitische, dan het Levitische priesterschap wordt ingesteld. Zodat als daarna iemand komt alsnog naar de ordening van Melchizedek, dan wordt dat Levitische priesterschap dus weer afgeschaft. Zo staat het in Hebreeën 7. Het heeft oudere rechten, het is hoger. Dus ook om nog een paar redenen meer, maar het gaat om die volgorde. Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En dan staat er, en Adam is niet verleid geworden, komma, maar. En dit betekent opnieuw dat je de zin niet half mag lezen, want het voegwoord voegt nog iets toe. Dat zeg ik met nadruk, omdat er echt gezegd wordt, geleerd wordt, hier en daar, links en rechts, dat Adam niet verleid is geworden. Want, zeg maar, staat in de Bijbel, Adam is niet verleid geworden. Dat staat er niet. Het zijn letterlijk de woorden die ergens uitgenomen worden. Maar dat is een gedeeltelijk citaat. Wij weten allemaal trouwens, zij ook, weten allemaal dat Adam wel degelijk gezondigd heeft en dat de hele mensheid geacht wordt zondaren, te bestaan uit zondaren, want ze hebben gezondigd niet in Eva, want dat staat er niet, maar in Adam. Er is zelfs nog een leer die daar ook aanhangt, die zegt dat de Heer Jezus zonder zondige natuur was, omdat hij slechts uit Maria geboren was. Waarmee men probeert te zeggen dat een zondige natuur niet vererft via de vrouw, maar alleen via de man. Ik heb mijn uiterste best gedaan, dat doe ik al 70 jaar, zou ik maar zeggen. Maar ik kan het in de Bijbel niet terugvinden, dit, wat ik nu zeg. Maar het is een wijdverbreide gedachtegang, hoor. Overigens. Maar als het dan niet vererft via de vrouw. Dan is het toch wel een beetje, beetje raar te zeggen. Adam is niet verleid. Adam heeft gezondigd. En in één zonde, door één zonde, één onrechtvaardigheid, één misstap. Hoe dat maar heten mag. Van Adam blijkt dat alle mensen zondaren zijn. Dus daar wordt Eva helemaal niet bij genoemd, hoor. Maar goed, waar het me om gaat is dit. Waar het hun om gaat, is dat men dan zegt. Adam is een type van Christus, maar Adam heeft wel gezondigd, maar dat is omdat hij voor zijn vrouw koos. Dus niet voor de abrikoos. Maar voor zijn vrouw. Hij ging met zijn vrouw mee. Zoals de Heer meegaat met de gemeente enzovoort. Of met de schepping. En ik vind het best wel een mooie theorie. Maar ik kan hem in de Bijbel niet terugvinden. In de Bijbel lees ik dat Adam verleid geworden is. Misschien niet door de slang, maar dan toch door zijn vrouw. Ja. Hij is wel degelijk verleid geworden bovendien. Dat is wat vrouwen doen. Sorry. Ja, hoe moet ik dat dan zeggen? Zo gaat dat toch? Die worden geacht, die kunst, dat heet verleidingskunst. Dan worden ze geacht die kunst te kennen dan wel te verstaan. Hoe dat maar heten mag. Maar er staat niet, Adam is niet verleid geworden. Er staat, Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde is in overtreding geweest. Dat wil zeggen, het verhaal van de verleiding van Adam is begonnen bij Eva. Dat wil zeggen, voor zover de slang. U weet wel, de tuinslang. Want we spreken niet met respect over de duivel. Hè? Voor zover de tuinslang dan toch de mens moest of wilde verleiden, heeft hij inderdaad zich gericht op de vrouw en niet op de man. Dat ligt voor de hand. Want voor Karl, zal ik maar zeggen, en toen het allemaal nog anders was, leerden wij dat de vrouwelijke natuur per definitie ontvankelijk is. Geneigd is zich ergens voor open te stellen. Dit bedoel ik zo dubbelzinnig, als je het maar enigszins kan bedenken. Dus ik geef je even de tijd om. Ja, hoe moet je. Thomas, dat is per definitie het vrouwelijke namelijk. Ontvankelijk te zijn. Te ontvangen. En de man, het mannelijke, is per definitie het tegenovergestelde, het gevende. En daarom zijn ze complementair, heet dat. Horen ze bij elkaar. En vormen ze samen één vlees. Dat wil zeggen één unit. Maar dat is geen Nederlands. Een eenheid. Een lichaam. Hoe je dat maar noemt. Nou ja. Dat betekent dat nog steeds de vrouw het meest ontvankelijke is. En ook door de duivel tot vandaag makkelijker te verleiden is dan de man. En dan weet ik, daar zijn waarschijnlijk 1000 uitzonderingen op, die u vermoedelijk allemaal kent. Maar dat maakt mij niks uit, ik spreek hier generaliserend. En dat er vrouwen zijn die niet 100% voldoen aan het ideale vrouwbeeld, dat is zo. En er zijn ook mannen die meer voldoen aan het ideale vrouwbeeld dan sommige vrouwen zelf. En andersom, vice versa, Maar daar heb ik het niet over. Mensen zijn niet allemaal gelijk. Wij hebben eerst, moet je horen, wij hebben eerst een ideaalbeeld van gemaakt. Van dit is een man of dit is een vrouw. Daarna stellen we vast dat in het algemeen mensen dan toch in de praktijk van dat ideaalbeeld afwijken. Maar aangezien we het geen afwijking willen noemen, hebben we uitgevonden dat je hebt vrouwen, je hebt mannen, maar je hebt nog een heleboel soorten daartussendoor en ook nog linksbuiten en rechtsbuiten enzovoort. En dat bestudeert men nu, dat heet genderstudies enzovoort. Dat is maar ja, maar het blijft zo dat je hebt man en vrouw en daar heb je dan de variaties op. Dat maakt het ook leuk, het menselijk bestaan, denk ik wel eens. Want je zou toch ook niet willen dat iedereen beantwoordt aan het ideaalbeeld uit de generaliserende boekjes, zal ik maar zeggen. Toch? Ik moet er niet aan denken dat die allemaal mensen zoals ik. Wat een ellende.
Dat heb je er zelf al
voor. En als het niet anders was dan nu, dan stond ik hier niet. Dus ja, dus toch maar, we houden het maar bij het verschil. En we moeten er proberen iets van te maken. En de frustratie waar ik wel eens over heb, van school bijvoorbeeld, is dat men ook in het onderwijssysteem, ook voor Karlsruhe, een ideaal beeld had van het kind en wist wat het nodig had. Had men allemaal bepaald en besproken en vastgelegd en bestudeerd en vastgelegd wat de beste vorm van onderwijs was enzovoort. Maar ja, we zijn nog 70 jaar verder, ze zijn er nog mee bezig, ze weten het nog niet. En het probleem is altijd, dat weet elke onderwijzer onder ons, dat je hebt een klas leuke lui, maar er zijn er altijd een paar bij die het versteren. Die niet deugen, bij wie het niet werkt. En wat je ook erover geleerd hebt, je krijgt het niet voor elkaar. Ze doen niet mee, ze zijn niet te benaderen. Die afwijkingen zijn er, maar dat zijn afwijkingen. Of het erg is, ja, voor het systeem wel. Maar meestal is het wel leuk. Nou ja, alleen niet voor de onderwijzer en misschien ook niet voor de klasgenoten. Maar in de praktijk moeten wij toch in de menselijke cultuur en vooruitgang moeten wij toch hebben van die afwijkende figuren, zal ik maar zeggen. Die lui die anders zijn. Die het anders doen. Dus nou ja, je mag er een poosje over nadenken. Maar het blijft nog steeds dus generaliserend. Het mannelijke vult of geeft en het vrouwelijke ontvangt en is ontvankelijk. En daarom ook ontvankelijk voor eventueel, nou ja, de tegenstander. Zo gaat dat. Ja, meer wil ik er liever niet over zeggen, maar je hebt van die moderne zogenaamd geestelijke stromingen van die spiritistische en Christian Science en hoe het allemaal heet, dan mag zijn gedacht zijn in hoezeer dat door vrouwen geïnitieerd is geworden en in stand wordt gehouden. Dan heb ik het nog niet eens over dingen als hekserij en zo. Dat zijn per definitie toch? Nee, tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig heb je ook mannelijke heksen. Natuurlijk heb je die. Dat was een vacature, zal ik maar zeggen. Dus ja, daar kon je op wachten. Die melden zich dan ook wel. Maar ja, die komen dan uit de kast, weet u wel. Ik heb meelijden met al die mensen die met zichzelf overhoop liggen. En die problemen hebben met dat ze niet zijn zoals misschien de norm eist. En wat doet men dan? Dan gaat men de normen vervagen. Maar daardoor weet niemand meer wie die is en waar hij thuis hoort enzovoorts. Dus ik doe maar mijn best aan de hand van het schriftgedeelte erop te wijzen hoe dat dan zit. Het was Adam en toen kwam Eva en toen greep de slang Eva. En Eva die kreeg de man zover enzovoort. En zij gedacht zijn hoezeer vrouwen dominant zijn over hun mannen.
Maar dat best wel al zo dat Adam op een zondige wereld terecht kwam.
Nou ja, ik probeerde dat er niet bij te vertellen. Want het is inderdaad natuurlijk zo. Ik denk dat ik het meestal goed gezegd heb. Vanavond ook. Het is inderdaad zo dat de zonde als zodanig niet ontstond toen Adam of Eva zondigde. De zonde was er al en zondaren waren zij ook al. Alleen dat wisten ze nog niet. Maar toen ik geboren werd, wist ik het ook niet. Dat heeft nog enige jaren geduurd voordat de buren mij dat duidelijk gemaakt hebben. Of mijn ouders, dat weet ik nou niet meer. Zoiets. Daar kom je pas later achter. En je kunt vol goede bedoelingen zijn en zeggen dit is het. En daarna blijkt vanzelf dat er niks van terecht komt. Omdat je het goede dat je doen wil, doe je niet. En het kwade dat je niet wil, doe je wel. Bedankt aan Romeinen 7. Toch? En dan roep je uit, ik ellendig mens, ik deug niet. Ik kom tekort, is wat met mij mis. Dat is ook zo, maar dat is de zonde. En dat is gebleken. Maar als er staat dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is, dat is Romeinen 5. Hè? Als door één, dat is een lastige zin daar. Voor de vertalers was het ook lastig. Maar door één mens is de zonde in de wereld gekomen. Punt 1. Paulus heeft het daar alleen maar over de mensenwereld. Dat blijkt uit de context. En bij andere gelegenheden, dan lezen we voor uit het woordenboek. En daar staat dan dat het woord wereld inderdaad kan betekenen de hele mikmak. Het heelal als zodanig. Maar het kan ook de beperkte betekenis meekrijgen van de dierenwereld, de plantenwereld, de mensenwereld, de samenleving enzovoorts. Nou, daar gaat het over de mens. Kan niet missen, gaat over de, lees het maar na, gaat over de mens. En door één mens is de zonde in de mensenwereld gekomen. En wat dan uiteengezet wordt in het schriftgedeelte is niet de origin, hoe zeg je dat, de oorspronkelijkheid van waar de zonde vandaan komt. Er wordt gewoon vastgesteld dat alle mensen die nou eenmaal van Adam afstammen, inderdaad de adamitische zondige natuur hebben ontvangen. De vraag daar is, die staat er niet, maar die stel ik, hoe weet je dat dan? Nou, zegt Paulus, dat blijkt uit dat alle mensen tot nog toe gestorven zijn. En daaruit blijkt dus dat ze zondaren zijn. Want dat doet de zonde. Zonde is de boel verbreken. Missen is scheiding maken. En scheiding is dood per definitie en leven is gemeenschap. Zie? En als daar dus staat er één mens zonde in de wereld te komen, gaat het punt 1 om de mensenwereld. En niet over Adam zelf, maar over wat van hem afstamt. En er staat er zelfs bij, want ze zijn al gestorven. Zelfs degene die niet gezondigd hebben in de gelijkheid der overtreding van Adam, kinderen namelijk, zijn ook gestorven. Ze zijn zondaren, dat is hun natuur. Dus het gaat daar in die uitdrukking, door één mens zonde in de wereld te komen, alleen over de erfelijkheid van de zondige natuur. En onder zondig te verstaan niet alleen moreel, dat er van mensen ideeën weinig terechtkomt, maar ook dat fysiek de tijd aflegt. Er gaat een poosje mee, maar het gaat vanzelf fout. En al jong blijkt dat trouwens. Zie? Nou ja, daar moeten we dan mee leren leven. Verder ben ik inderdaad van mening, zal het één keer uitdrukkelijk zeggen, dat Adam geformeerd werd uit het stof van een gevallen wereld. En dat betekent dat hij al een zondaar was. Voordat hij zondigde. Dat is trouwens met ons allen het geval. Ja. Wij worden geboren en voordat we gaan zondigen, ja, dat duurt nog wel even. Maar wij zijn al zondaren. En dat blijkt dan uit dat wij zondigen. En Adam was daar niet de uitzondering op. Zie? Maar goed, dan zijn we in een heel ander thema ineens terechtgekomen. Maar ja, u kent allemaal die verhalen van dat door de Adam een verboden vrucht had. Of wat hij dan maar deed. Want sommigen beschouwen het als een metafoor van nog weer heel wat anders. Ja. Vooral de Roomsen, geloof ik. Maar toen maar. Maar dat voordat Adam zondigde, dat de leeuwen toen geen lammetjes aten en de wolven geen schapen doodbeten. En, ja. Toch? En toen Adam zondigde, of niet, toen ging ineens in de wereld het licht uit. En toen kregen leeuwen haaientanden, of wat het maar was. Maar in ieder geval. Nou, daar lees ik echt niks over in de Bijbel. Helemaal niets. U weet wel, heel lang geleden, toen de dieren nog spreken konden. Dat zijn sprookjes. Ja.
Nou ja. Ja, maar de slang sprak wel.
Hè?
De slang sprak wel.
De slang sprak, ja.
Ja, en de edel ook.
Hoewel ze daar nog lang over gedaan hebben in Nederland om daar te vragen of de slang gesproken heeft. Het enige echte antwoord is, hij doet het nog steeds. Hè? En dan krijgen we de theorie of het een echte slang was of niet. Of dat het geestelijk verstaan moet worden. Verkeerde vraag. Natuurlijk was het een echte slang. Maar daarom moeten we geestelijk verstaan worden. Begrijpen wat hij voorstelt. Zo moeilijk is het allemaal niet. Maar waar het echt om gaat, is natuurlijk om die boom der kennis des goeds en des kwaads, die een beeld is van wet, van religie, van eerste beginselen der wereld, van voorschriften, inzettingen en geboden, waaronder een mens moet leven, maar waar hij niet van kan leven, waarmee hij zich voedt, maar je gaat eraan dood. Dat is de boom, de kennis is goed en de kwaad. En de duivel vindt het prima als je daarmee bezighoudt. Zie? En de heer zegt, nee, die moet je niet, dat is de verkeerde boom. Je moet hebben de boom des levens. Dat wil zeggen, je moet je voeden met het levende woord van God. Met Christus, met het nieuwe verbond. Of welke toepassing het allemaal maar heeft in de loop van de geschiedenis. Maar dat is het grote verschil. Het ene is slavernij, het andere is vrijheid. Het ene is vechten tegen de bierkaai. Het andere is leven in vrijheid. In de praktijk. Nou ja. Kortom, Adam is wel degelijk verleid geworden. Maar het begon natuurlijk bij zijn vrouw. Die in overtreding is geweest. Maar er staat nergens door Eva of zo wij allen zondaren geworden zijn of iets dergelijks. Er staat Adam, dat wil zeggen, hij krijgt er de schuld van. Hij is de norm, de man, namelijk. En toen de Heer kwam, na die zogeheten, want we noemen dat de zondeval. En toen de Heer kwam na die zondeval, toen riep hij, niet Eva, waar zijt gij?
Nee, Adam.
Adam, waar zijt gij? Die was verantwoordelijk. Ja, ik moet even voorzichtig praten, want ik ken een lied. Met als pakkende regel. Eve, where is Adam? Dat is een soort negro spiritual. Eva, waar is Adam? Maar ja, Adam was...
In het struikgewas,
ja. Dat wil zeggen, dat was de zonde. Dan is de verbinding verbroken. Dan is men de verbinding kwijt. Daarmee het leven. Goed, terug naar die vrouw. Dit is om de vrouw een beetje terug te zetten dus. Die wordt hier aangewezen als die is als eerste mens verleid geworden. En dat is natuurlijk zo. Maar van de... Daarna grijpt vers 15 weer terug natuurlijk naar vers 12. Je zou vers 13 en 14 eventueel kunnen overslaan. Hè? Namelijk, ik laat de vrouw niet toe dat zij leren nog over de man is, maar laat toe dat zij in stilheid zij, doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid. Nou, hoop ik maar dat u allemaal weet dat vrouwen niet zalig worden door kinderen te baren. Toch? Dat bestaat hier toch, broeder? Staat het toch? Ja. Het is nu makkelijk om dat uit te leggen. Want wij begonnen deze pericoop met dat de mannen bidden in alle plaatsen opheffende heilige handen. En ik heb u gezegd dat bidden staat hier gewoon in de brede betekenis voor de dienst aan de Heer. In beide richtingen, de verbinding met de Heer, daaruit te leven enzovoorts. En dat is wat van de man verwacht mag worden. De man is het hoofd der vrouw en Christus is weer het hoofd van de man. Dat weet u toch? Dat is 1 Korinthe 11, zoiets. En hier lezen we nu over de vrouw. Zij zal zalig worden in kinderen te baren. Maar het punt is gewoon, dit is het meest specifiek vrouwelijke wat er bestaat. Maar het is de aanduiding in de volle breedte van het leven van een vrouw en daarmee de dienstbaarheid van een vrouw. Kijk, de man is dienstbaar, want het bidden is wel degelijk in afhankelijkheid, zoals ik u gezegd heb. Dat is de collectieve term voor het dienen van de Heer. Maar het baren van kinderen is in ieder geval in de Bijbel een dienende functie. Ja, zij baart kinderen voor de man, toch? Ja, in de Bijbel. Men heeft dat tegenwoordig andersom gemaakt, maar toen maar weer. Maar zij baarde hem een zoon, enzovoorts. Dat is de gang van zaken. En dat is dus een dienende functie. En waar het specifieke vrouwelijke dienen aangeduid moet worden, zonder op de details in te gaan, heet het gewoon het baren van kinderen. Dat is het. En ja, meer kan ik daar niet over zeggen. Wat ik nou zei is dus dat je het niet letterlijk moet nemen, denk ik. Ik geloof dat ik dat nou gezegd heb. Maar dan heb ik ook gezegd dat je bidden niet letterlijk moet nemen. En dat is waarschijnlijk ook zo, want het woord voor bidden betekent eigenlijk ook niet meer letterlijk dan hardop spreken. Maar het krijgt in deze Bijbelse context een veel bredere betekenis. En hier dus ook. Bovendien zit daar aan vast toch het, het klassieke beeld van dat man en vrouw in het huwelijk, hebben we het over, dat die één eenheid, één lichaam, één unit vormen, waarbij de man de meer maatschappelijke kant van het leven behartigt, vertegenwoordigt enzovoorts. En de vrouw meer de interne dingen met betrekking tot het gezin. Dan denk ik cynisch van ja, dat bestond vroeger nog een gezin. Maar ja, het maakt het moeilijk erover te spreken, omdat ik soms denk, weet iemand eigenlijk nog wel wat dat is? Dat is moeilijk genoeg in onze tegenwoordige tijd, waarin wij alle normen verklaard hebben tot heilige huisjes, die dan per definitie moesten worden afgebroken. Zelfs Zwarte Piet hoort daarbij. Maar Dus ja, het blijft een beetje moeilijk spreken in dat verband. Maar Je kunt het natuurlijk negatief voorstellen. Dat doet men in onze dagen ook zo. Van, het is een beperking die de vrouw wordt opgelegd. Je kunt het ook positief voorstellen. Het is de volkomen vrijheid die ze daarin heeft. Dat ze niet verantwoordelijk gesteld wordt voor de toestand in de wereld. Want het wordt geacht een mannelijke aangelegenheid te zijn. En echt, dit is van alle tijden hoor. wat ik u nou zeg. En in alle cultuur, natuurlijk heb je afwijkingen. Je hebt altijd afwijkingen van normen. Je hebt waarschijnlijk wel ergens een volksstam waar de mannen niks in te brengen hebben, waar de vrouwen de dienst uitmaken. Maar dan zeg ik, ja, in Nederland ook over een paar jaar. Als we geen CO2 meer mogen uitstoten, dan tegen die tijd, dan hebben we matriarchie en zoals de olifanten, zal ik maar zeggen. En bedoel maar. Ik ken trouwens, ik heb ooit een boek gelezen van een vrouw. Ik geloof dat ze Esther heette. Dat kon ze ook niet helpen natuurlijk, denk ik. Maar, of het moet een schuilnaam geweest zijn. Ik meen een Spaans sprekende of Portugees. Maar goed, een vrouw die beweerde dat weliswaar de idee heerst dat het de mannen zijn die de wereld besturen en die bepalen of er oorlog komt of niet enzovoort. Maar die vrouw beweerde dat volkomen misplaatst is. Ze beweren dat de vrouwen de dienst uitmaken. Want als de vrouwen het niet willen, dan gebeurt het niet. Als de vrouwen het bestuk houden met de vermogens die ze nou eenmaal hebben. Want dat komt er dan natuurlijk wel. Ze kunnen heel wat, die vrouwen. Vooral iets tegenhouden dan. Maar in dit geval. Maar die beweerde glashard van die mannen hebben niks te vertellen. Het zijn de vrouwen die erachter staan. Die maken de dienst uit. Of dat waar is, weet ik niet. Ja, weet ik niet. Ik heb het achter de rug, dus ik hoef er niks meer over te zeggen. Ik weet het niet. Maar het is allemaal een beetje, ja, het is allemaal zo rekbaar allemaal. In de praktijk gaat het toch zo, als je man en vrouw bij elkaar zet, dan is de vrouw die van nature de huishoudelijke dingen doet en de man die kijkt naar buiten, want die heeft daar wat te doen. Of zo. En die moet voor de kost slagen. Die voelt zich verantwoordelijk. Dat kan ik wel als man zeggen. Die voelt zich verantwoordelijk. En die verantwoordelijkheid neemt hij als het goed is dan ook op zich. Ja. En de vrouw voelt zich verantwoordelijk voor wat er in huis gebeurt, toch?
Ja.
Nou ja, dat is het. Dan kun je wel willen veranderen. Want daar kom je misschien een eind mee, maar het voldoet toch niet. En wat er gebeurt, is dat je daarmee, als je dat wil veranderen, in de praktijk dus al die huwelijken opblaast. Want dat is wat in onze dagen gebeurt. Want dan werkt het niet meer. Nou ja, sommigen kunnen zich goed aanpassen. Dat is ook een afwijking, mensen die zich goed kunnen aanpassen. En er zijn mensen die zich helemaal niet kunnen aanpassen. Dat is ook een afwijking van de norm. Waarna de vraag is, hoe ver moet je aanpassen? En dan zeg ik, nou ga dan naar de evangelische boekwinkel, want daar ligt de hele schappen vol met literatuur daarover. Ik wil het niet zien. Ik wil er niet mee te maken hebben. Doe maar. Zij zal zalig worden in haar gewone vrouwelijke bezigheid. In kinderen baren, zo zij blijft in het geloof en liefde en heiligmaking met matigheid. En vergis u niet dat matigheid staat hier specifiek bij de vrouwen. Maar u en ik weten dat het begrip matigheid wis en waarachtig elders gebruikt wordt voor de mannen. Altijd. Matigheid. Het wordt geacht een van de vruchten van de geest te zijn. Ook in Galaten, wat was het, 5 vers 22 of zoiets. Matigheid staat er dan. De nieuwe vertaling NBG heeft ervan gemaakt. Zelfbeheersing, geloof ik. Wat toch niet hetzelfde is. Maar toch wel. Dat gaat dus over mannen en vrouwen. Of je er wat aan hebt, weet ik niet. Maar ik denk toch dat deze woorden, vers 8 tot en met vers 15, geruststellend zijn. Omdat het in de praktijk toch betekent dat de mannen gewoon als gelovigen toch zouden leven. Gewoon als mannen dat nou eenmaal doen. En dat vrouwen zouden leven ook als ze gelovig zijn zoals ze dat nou eenmaal doen. Een Calvinist zou zeggen dat is nou eenmaal de scheppingsorde. Of dat is ingeschapen of iets dergelijks. Dat is de natuur. Maar ja, U weet dat men tegenwoordig de natuur wil veranderen. En in schepping gelooft men niet. Het is allemaal vanzelf ontstaan. En wij moeten er zelf maar richting en inhoud aan geven. Maar... En zo ziet u dat de slang dus nog steeds spreekt en nog steeds de mens verleidt. En bij voorkeur via de vrouw. Ja. Nou, Timotheus zelf heeft daar niet zoveel mee van doen. Of juist erg veel, het is maar van welke kant je het bekijkt. Want in zijn opzienersambt, zal ik maar zeggen, heeft hij toch van doen met al die broeders en zusters. Al die gelovige mannen en vrouwen. En hij krijgt dus ook nog het een en ander. Aan plichten heette dus. Men is wel consequent geweest in het plaatsen van kopjes. Boven 2 vers 8 staat plichten van mannen en vrouwen. En boven hoofdstuk 3 vers 1 staat dan plichten van opzieners en diakenen. Zodat u begrijpt dat het toch een doorgaand verhaal is. Eerst over de mannen, dan de vrouwen, dan de opzieners. En daarna ook nog de diakenen. Dat zijn aparte categorieën. En deze begint dus met... Dit is een getrouw woord. Dat is ook een vaste uitdrukking van Paulus. Niet dat hij hem vaak gebruikt, maar hij gebruikt hem wel. Dit is een getrouw woord. Elders heet het dan en alle aanneming waardig. Wat hetzelfde is. Een woord dat blijft. Een vast begrip. Dat, een getrouw woord. Dat is, valt niet aan te tornen. Dat is niet onderhevig aan omstandigheden of aan de tijdgeest. Of hoe je dat ding maar noemt. Een tijdgeest. Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Want het ambt houdt werk in. Zeg dat maar tegen de ambtenaren. Ze worden geacht iets te doen. Het is werk, naar het schijnt. Ze doen ook wel wat, want de belastingen zijn weer verhoogd enzovoort. Dus ze zijn hard bezig. Maar goed. Eens opzieners ambt. Nou is zo dat ik ben afkomstig uit kringen waar men algemeen dan toch geneigd was, zelfs officieel, te leren dat ambten niet bestaan in de Bijbel. Het is maar wat je dan onder het woord ambt verstaat. Maar ik herinner me niet dat iemand me dat ooit uitgelegd heeft. Een ambt. Het begrip als zodanig veronderstelt een bestuurlijke verantwoordelijkheid. Een ambt, een ambtsdrager. Koningschap is een ambt. Ik kan het u nog sterker vertellen. Het begrip koning in het Nederlands is afkomstig van het Hebreeuwse kahan. Want alle Hebreeuwse wortels zijn gewoon met alleen maar a's erin. Klinkers bestaan niet. Dus kahan, koning. Kahan kennen we in allerlei vormen. En wij kennen het ook als uitgesproken ongeveer kohen. En kaan en koon en hoe ze het maar uitspreken. En schrijven. En het woord kohen wordt in onze statenvertaling gewoonlijk vertaald met priester. Maar niet altijd. Om de eenvoudige reden dat het niet met priester vertaald kan worden, omdat men zeker weet dat de persoon in kwestie geen priester is in de zin van godsdienst. Dat betekent dus dat het woord kohen of kahan fundamenteel niet betekent een priester. Hoezeer wij ook weten dat het vertaald wordt met priester, maar dat is niet de echte betekenis. Trouwens, het woord priester is ook niet eens Nederlands, maar geworden. priester komt van het Griekse presbyteros, presbyter. En dat betekent oudste. Dus ja, het is een beetje getopt met die uitdrukkingen. Maar kahan, kohen, vertaald met priester, betekent zoveel als beambte. Een ambtsdrager. En daarmee impliciet iemand met een leidinggevende functie. Van de week was ik nog even in Egypte. Nee, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. In On, of zoiets. Bij Potifera. Of was het Potifar, dat wil ik afwezen. Want het maakt toch geen verschil, schijnt het. En die was dan priester te On. Had hij dan een religieuze functie? Ja, dat schrijft men hem toe. Daarom heeft men het ook vertaald met priester. Maar het is gewoon kahan, kohen. Maar elders wordt datzelfde woord, kohen, vertaald ook in de Statenvertaling met prins. De prinsen van zus en zo. En die heette kohen. Ik geloof dat de prinsen van, of de vorsten van Edom zo genoemd worden. Ik weet het niet zeker nou hoor, maar doe maar. Het woord betekent gewoon een leidinggevende en verantwoordelijkheid dragende figuur. Denk erom, ik zei twee woorden. Dat komt omdat bij ons leidinggevende figuren dikwijls helemaal geen verantwoordelijkheid dragen. Sterker nog, als ze hun verantwoordelijkheid nemen, die hadden ze zeker eerder niet dan, en dan nemen ze de verantwoordelijkheid en dan lopen ze weg. Dat bedoelen ze ermee te zeggen. Hetgeen volstrekt het tegenovergestelde is natuurlijk, hè. Als je verantwoordelijkheid neemt, dan sta je ervoor en blijven staan. Maar we hebben die dingen allemaal verziekt in onze cultuur. Dus het maakt lastig uit te leggen. Maar ambt bestaat wel degelijk. Dan is de vraag, wat voor woord staat hier dan? En dan moet ik u zeggen, hier staat niet een woord voor ambt. Dat klopt, er staat geen woord voor ambt. Er staat opzienerschap. Eens opzienersambt is gewoon opzienerschap. Zoals we ook kennen ouderlingschap. In, wat was dat? Ook hier toch, een, of is dat 2 Timotheus? Ik weet het zo niet meer. Maar het gaat dus wel degelijk over een ambt. De vertalers hebben dat echt goed gedaan hoor. Want het is een ambt waarin men leiding geeft op een of andere wijze. En waarin men verantwoordelijkheid draagt. En dat is een ambt dat men kan begeren. Waartoe men lust kan hebben. En het heet dan opzienerschap. Het woord is iets als, opziener is episcopos. Epi is gewoon op. En scopos, dat weet u, hè, dan een scope, dat is een ding waarmee je kijkt. Hè. Opzien. Opzien, ergens op toezien. Opzienerschap. Een episcopos. Dat is naar het Nederlands verbasterd met ons woord bisschop.
Misschien titels aan, maar dan opziener.
Daar staat ook gewoon datzelfde woord. Nee, die bedoelde ik niet hoor. Er was ergens iets van de oplegging in de handen of zo, van het ouderlingschap of zoiets. Maar ik kan dus gewoon niet meer. Ik kan niet meer zo snel lezen als vroeger. Nou ja, komen we nog wel een keer tegen. Maar het gaat erom dat het één woord is en dat er niet een apart woord staat voor ambt. Maar dat het ambten zijn. Kijk, ik moet u wat anders vertellen.
1 Timotheus 4.
Is toch 1 Timotheus? Vers.
Ja, dat klopt.
4:14. Ja. Die bedoel ik, ja. Verzuim de gave niet die in u is, die u gegeven is door de profetie met oplegging der handen des ouderlingschaps. Dat de gave die hem gegeven is, is die van het ouderlingschap. Zo leest men hem niet. Men leest hem alsof de ouderlingen in de gemeente hem de handen hebben opgelegd. En daar komt het verschijnsel vandaan dat een dominee bij zijn aantreden of intreden, optreden. Er worden de handen opgelegd door de ouderlingen van de plaatselijke gemeente of door de predikanten uit de rest van het bisdom. Uit de. De klassis. Zoiets. Of dat een goed gebruik is, ja hoor, ik vind het prima, maar. Het is niet, denk ik, wat hier staat. Wat hier staat is hem. Die gave is de gave van het ouderlingschap. En ouderling, een presbyter dus. En het woord ambt staat hier dus net zo min. Maar wat ik u moet zeggen is dit. Wij kennen enige verschillende termen uit de Bijbel die gebruikt worden als aanduiding van een kerkelijk ambt, ook binnen een bepaalde rangorde. Kijk, bij het leger des Heils hebben ze er gewoon van gemaakt soldaten en korporaals en generaals. En kapiteins natuurlijk, heb je een majoor aan het leger ontleend. Maar in kerkelijke traditie, waar eigenlijk het leger des Heils ook bij gerekend zou moeten worden. In kerkelijke traditie kennen wij die termen als voorganger, oudste, leraar, opziener, maar ook bisschop en. En de term gewoon leraar natuurlijk. Maar het eigenaardige doet zich voor dat het die termen in het algemeen niet iets verschillends aanduiden, dat ze volstrekt hetzelfde zijn. Wij hebben die woorden, wij niet, maar jullie hebben die woorden uit de Bijbel gebruikt en hebben daar verschillende inhoud aan gegeven met betrekking tot rangorde. Want ja, rangorde heb je nodig om een rijk te besturen. En de kerk werd beschouwd als het koninkrijk van Christus. En dan krijg je dus kleine koninkrijkjes die samen dan weer onder één hoofd vallen. Onder een keizer, zal ik maar zeggen. Dus in de Roomse kerk heb je dan overal van die vaders rondlopen die dan frater heten. Maar daarboven heb je ergens, nou nog eens in een paar rangen tussen, maar krijg je papa. En dat is dan de paus. Niet gehinderd doordat de Bijbel zegt, nee, de Heer zegt, gij zult niemand op aarde uw vader noemen, want één is uw vader. Toch? Ja? Staat gewoon in de Bijbel. Maar dat is waarschijnlijk niet voldoende. Het probleem is nu nog steeds dat wij zitten met Bijbelse termen als opziener, leraar, oudste, voorganger en wat het maar was allemaal. En dat wij denken dat het verschillende zaken zijn, maar het zijn geen verschillende zaken. Dat is één en hetzelfde ding. En dus neem ik u mee naar 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Daar lezen wij in hoofdstuk 5. Petrus antwoordt, hè? De ouderlingen die onder u zijn, dat wil zeggen in uw midden. De ouderlingen, maar ouderlingen zijn presbyters. En daarvan is ons woord priester weer afgeleid in het Nederlands. Maar het is ouderlingen of gewoon oudsten, de ouderen, die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling ben. Dus Petrus was ouderling. We hebben ervan gemaakt een ouderling, dat is iemand die is lid van de kerkenraad. Voor een paar jaar en dan Dan gaat hij weer. Kan nog één keer herkozen worden of zo. Hoe je dat maar geregeld hebt, maar. Ouderling. Petrus was ouderling. Dat is niet hetzelfde als paus. Maar. Ze hebben van Petrus tot de paus gemaakt. In de Roomse Kerk. Jaren 400, 500 later. 500 jaar. Later met terugwerkende kracht. Hij heeft het zelf nooit hoeven meemaken, gelukkig. Maar, doe maar. Maar hij zegt dat hij ouderling is, Petrus. De ouderlingen die onder zijn vermaan, ik die een mede-ouderling ben... en getuige des lijdens van Christus ben... omdat hij daarbij geweest is en daarvan weet en daarvan dus getuigt... En hij is deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Ouderling. En tot de ouderlingen, de presbyters, de ouderlingen, zegt hij... Wijd de kudde gods die onder u is. En als iemand de kudde wijdt, hoe noem je zo iemand dan? Een herder. Of moet je tegenwoordig zeggen, tot herder gemaakte? Dat hoeft niet, hè? Ja, oké, gewoon herder. Een herder. Dat is een term die in christelijke, dan wel kerkelijke kring ook gebruikt wordt. Herder. Maar het is dus hetzelfde als een ouderling. Want tot de ouderlingen wordt gezegd, wij de kudde gods. Met andere woorden, wij zijn herder. Dat is wat een ouderling moet doen. En dan meteen, hebben de opzicht. Dat woord daarover mag u vergeten, denk ik. Dat slaat, ja, ik zou niet weten waarom het in moet. Hebben de opzicht. Maar u weet waar we het over zouden hebben. Zo iemand tot eens opzienerschap, ambt, lust heeft, begeert een treffelijk werk. En hier gaat het over opzienerschap, want het heet hebben de opzicht. Dan is dat betekent ergens op toezien. Ergens iets in de gaten houden. Dat wordt gezegd tegen de herders dus, die de kudde weiden. Die hebben namelijk opzicht over de kudde. De vertalers hebben daarover erbij gezet, zodat je niet de weg kwijtraakt natuurlijk. Daar over de kudde hebben ze opzicht. Ja, vanzelfsprekend. Ze zijn dus ouderling, ze zijn herder, ze zijn opziener. Episcopos, dat is ons woord bisschop. Ons woord priester hadden we al bij ouderlingen. Het is gewoon hetzelfde. En dan staat er ook nog... Niet uit bedwang, maar gewilliglijk. Nog om vuil gewin. Maar met een volvaardig gemoed. Het moet van binnenuit komen dat iemand deze functie vervult. Van ouderling, van herder, van opziener. En dan staat er ook nog bij. Nog als heerschappij voerende. Want wij kennen de term kerkvorsten. Maar hier staat, nee, de ouderlingen, de opzieners, de herders voeren geen heerschappij. Het is geen van bovenaf autoritair opgelegde uitoefening van macht, om het woord tucht dan maar even te vermijden nog. Zie? Nog als heerschappij voerende over het erfdeel, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. Zodat de herder, de opziener, de ouderling, is een voorbeeld. Nog een term. Vandaar ben je heel snel bij het begrip voorganger. Natuurlijk. Ik denk dat het hier ook wel in besloten ligt. En de andere term is trouwens voorstander. Iemand die vooraan staat. En voorganger is iemand die vooraan gaat. Voor zover de beweging in moet komen, zal ik dan maar zeggen. En de herder, Nou ja, voor zover de beweging moet komen, gaat de kudde voor. En als ze geen beweging in hoeft, omdat ze bij grazige weiden zijn aangekomen, dan gaat de herder ergens zitten. En dan neemt hij zijn breiwerkje, ja. Ik wist wel dat hij zou komen. Geitenbreien, dan, of fluit spelen, of harp, of wat maar ook. Maar wel op de kudde toezien. Dus ja, dan is hij voorzitter misschien. Maar voorstander, voorganger, het is allemaal hetzelfde begrip. Maar het zijn verschillende woorden ter aanduiding van precies hetzelfde ding. Meer is er niet. Zie? Kijk of ik nou nog geen vergeten ben. Nee, ik geloof het niet. Maar nou we toch hier zijn, kan ik net zo goed ook 1 Petrus 2 even meelezen dan. 1 Petrus 2, vers 25, het laatste vers. Want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder. Dat heb je met schapen dan, hè? De metafoor wordt verlengd. Gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener. En u begrijpt toch dat dat betekent namelijk opziener. De herder is de opziener uw zielen. En de zielen is gewoon het praktische leven van alle dag. En hier volgt dan ook iets als plichten van echtgenoten. Hoofdstuk 3. Maar goed, daar ga ik nou niet op in, want ik moet bij de les blijven. Ik wil nog één schriftgedeelte noemen in deze context. En met deze strekking, dat is Efeze hoofdstuk 4. Waar dan staat dat aan de gemeente, dat Christus aan de gemeente gaven gegeven heeft. Zo is de formulering, niet zozeer dat hij aan leden van de gemeente gaven gegeven heeft, maar hij heeft aan de gemeente als zodanig gaven gegeven. Dan is de lijst ook meteen een heel stuk korter. Dan staat er namelijk vers 11. En dezelfde, degene die opgevaren is naar de hemel, namelijk uit de voorgaande versen, die heeft gegeven aan de gemeente sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars. En dat ik het aanhaal is vanwege die laatste uitdrukking. Want het is dan niet zo moeilijk te begrijpen dat de termen herder en leraar, dat er twee woorden zijn voor één en hetzelfde. En niet voor twee verschillende dingen. Als er twee verschillende zaken zouden geweest zijn, dan had er moeten staan sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en sommigen tot leraars. En die laatste keer sommigen die ik nou noemde, die staat er niet. En dat maakt herders en leraars tot een hendiadis. Dat is een stijlfiguur waarbij twee zelfstandige naamwoorden of werkwoorden, kan ook, genoemd worden. Maar het gaat maar om één ding. Heb je dat? En dit is een prachtig voorbeeld van zo'n stijlfiguur. Fariseeën en schriftgeleerden is er ook zo een. Fariseeën zijn schriftgeleerden, of schriftgeleerden zijn schriftgeleerden van de secte de Fariseeën. Maar je hebt niet hier de Fariseeën en daar de schriftgeleerden. Hetgeen zou betekenen dat Fariseeën de schrift niet kennen. Dat is het niet. Het zijn schriftgeleerden die behoren tot de categorie Fariseeën. En dan is het één term, schriftgeleerde Fariseeën. Soms heet ze in één adem dan ook nog overpriesters. En dat betekent dat ze zittingen hebben in het Sanhedrin. Maar het gaat om één categorie. Hier ook. Want de herder is de leraar en de leraar is de herder. Je kan het ook op een andere manier doen. Die is minder taalkundig. Dat is de vraag, welke van die, in die opsomming van vijf, welke hoort niet in het rijtje thuis? En een standaard antwoord is dan de herder. Die hoort niet in het rijtje thuis, want dat is een agrarisch beroep. Toch? Waarom staat hij er dan? Omdat het een metafoor is, zo kun je hem ook beschouwen, een metafoor voor een leraar. Hij zorgt namelijk voor het voedsel. Dat is het. Hij geeft te eten. Hij brengt de kudde bij het voedsel. En het voedsel is het woord van God. Zodat we nog steeds maar één functie hebben eigenlijk. Eén idee. Eén opziener is een herder. Is een oudste. Is een leraar. Is eventueel een voorganger, een voorstander, een voorbeeld. Wat er maar is. En het is geen kerkvorst. En misschien moet ik dan toch even ingaan op die uitdrukkingen in Efeze 4. Apostelen en profeten, dat zijn woorden met verschillende inhoud. Zodanig dat apostelen wel profeten zijn, maar profeten waren niet allemaal apostelen. Heb je die? Bovendien, ze zijn dus allebei profeten, want apostelen zijn profeten. Echter niet andersom. Maar wij hebben ze niet meer, want de profeten, de apostelen en de profeten, die traden alleen op in de, laten we zeggen, de eerste generatie van onze bedeling. Zij worden geacht, ook in de Bijbel bedoel ik, worden ze geacht het fundament te hebben gelegd. En als het fundament gelegd is, dan heb je geen fundamentleggers meer nodig. Dan is het, ik heb als een wijs bouwmeester, 1 Korinthe 3, het fundament gelegd. En ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. Maar ze moeten niet de nieuwe fundamenten gaan leggen of zo. Of de fundamenten weer afbreken. Dat is alleen in de eerste generatie. En toen zei iemand, ja, maar dat kan toch niet. Als God het toen deed, zal hij toch nu ook doen. Dan zeg ik, nou, lees het grote voorbeeld uit nummerie. De instelling van het Sanhedrin. Nou, zo heet het niet daar. Maar de instelling van de raad van oudsten, van 70. Zij profeteerden. Maar daarna niet meer, staat er meteen achter. Toen hield het weer om. Het was even bij die gelegenheid nodig. En dat is dan ook weer zo, omdat dat een uitbeelding is van de roeping van de gemeente uit onze dagen. Van eerst, van oudsten, van eerstgeborenen. En dat begint met profetie. En dus apostelen die ook profeten zijn. Want ja, het nieuwtestamentische waarheid moet geopenbaard worden. Op gezag van de Heilige Geest, om zo te zeggen. Dat is ook wat gebeurd is. Maar dat gaat daarna niet meer door. Dat hoeft ook niet. We hebben helemaal geen behoefte aan apostelen en profeten. En voor zover men beweert dat het wel zo is, heeft men geen idee dus wat apostelen of profeten zijn. Wat er de eigenlijke functie van is. Dan heeft men die inhoud van die begrippen weer opgerekt of zoiets. Maar ja, als we rondblijven bij de Bijbelse toepassing van de termen, is dit het verhaal. Dus apostelen en profeten, toen, maar binnen een generatie en toen hield het op. En wat er verder nog staat in het vers is evangelisten en leraars. Het woord herder laat ik nu achterwege, omdat het hetzelfde is, aanduidt. De beide evangelisten en leraars hebben als verantwoordelijkheid de prediking, dan wel onderwijs, ik weet niet hoe je het zeggen moet. De bediening lijkt me beter. Want het is een dienstwerk wat ze doen. De bediening van het woord van God, onder evangelisten wordt blijkbaar verstaan. Degene die dat prediken in de richting van de wereld, zal ik maar zeggen. Gaat uit, enzovoorts. En predik het evangelie, heet dat. Terwijl de leraars een functie hebben niet naar de wereld toe. Eigenlijk totaal niet. Want het is helemaal niet de bedoeling dat ongelovigen onderwezen worden in het woord van God. Het is de bedoeling dat ze daar niet in onderwezen worden. Ze moeten eerst tot geloof komen. Of anders gezegd, men moet eerst uitgaan buiten de legerplaats. En daar wordt men dan onderwezen. En dat is het werk van de leraar. Oké, daarna moet ik u zeggen dat ook dit overlappende begrippen zijn. We hadden het er straks over mannelijk en vrouwelijk. Wat niet zo strak vast ligt. Toch? Maar dat is met deze dingen natuurlijk ook zo. Het is en blijft het woord van God. Maar de evangelist is duidelijk gericht op de onwetende, de mensen die niet weten, die het evangelie moet horen, zoals wij dat ook zo noemen, eigenlijk traditioneel. Maar het leraarschap, dat is gericht inwendig. Zo kun je het ook zeggen, het is evangelisatie is uitwendig en leraarschap is inwendig. Het een is naar buiten, het ander is naar binnen. Het een heeft tot gevolg, tot gewenste vrucht, de kwantitatieve opbouw van de gemeente. En de ander, het leraarschap, heeft tot doel de kwalitatieve opbouw van de gemeente. Heb je dat? De een heeft tot doel dat men een kind van God wordt. De ander heeft tot doel dat men als kind opgroeit tot zoonschap. Tot zoonstelling. En dat ligt wel in elkaars verlengde. En het overlapt elkaar ook wel, lijkt mij. Matuma. En dan nog, de apostel Paulus kennen wij als leraar der heidenen. Maar we kennen hem net zo goed als evangelist. En toch noemt hij zich meestal een apostel. Nou, zeg ik meestal, ik heb het nooit geteld. Ik heb geen statistiek. Maar als hij zich zomaar voorstelt, is Paulus een apostel. Van Jezus Christus of wat er maar verder volgt. Maar wel degelijk afgezonden tot het evangelie van God. Dat wil zeggen, hij predikt het evangelie uitdrukkelijk. Maar hij noemt zich ook leraar uiteraard. En een bedienaar, een dienaar van de gemeente. Dus ja. Het kan dus allebei. Zie? Maar strikt genomen zijn het onderscheidene functies. Dat wil zeggen, wij kennen eigenlijk binnen deze categorie van bediening van het woord hooguit nog evangelisten en leraars. En eventueel overlapt dat elkaar, want het is niet sterk gescheiden. Er zijn geen functiebeschrijvingen van, er is geen, geen evaluatie achteraf en of het wel goed gebeurt. Die dingen bestaan allemaal niet. Kennen we in de Bijbel niet. Wat wij kennen in de Bijbel is dat sommigen in de gemeente nou eenmaal dat opzienersambt hebben meegekregen. Zij hebben het waarschijnlijk ook begeerd. Let op dat ik zeg waarschijnlijk. Dat weet ik nooit helemaal zeker, maar het wordt hier in 1 Timotheüs 3 dan toch wel gesuggereerd. Hoewel ik me kan voorstellen dat je als gelovige bereid bent om de Heer te dienen. En dat je toch niet weet in welke vorm, welke positie dan ook. En het zou best kunnen dat je dan ineens in dit ambt terechtkomt. Van Timotheus vraag ik me dat ook af. Die werd gewoon door Paulus opgepikt onderweg, weet je nog, op reis. En of je dat echt begeerd had. Specifiek, weet ik niet. Maar je kan het begeren. En als je het begeert, begeer je intreffelijk werk. En dan moet je een opleiding volgen. Dan kun je solliciteren bij het kerkgenootschap of zoiets. Of wat dan ook. Je begrijpt toch dat dat allemaal in de Bijbel niet voorkomt? Echt niet. Nee. En voor zover Timotheus dan in zijn positie terechtgekomen is door de apostel Paulus, moet ik u zeggen, ja, maar dat was dan toch gewoon op persoonlijke titel. De man Paulus, niet de kerk of een kerkelijke organisatie. Zie? Maar dat die dingen doorgegeven worden, ja, dat is de normale gang van zaken. Dat, ik bedoel, als je vader fietsenmaker was, dan word jij dat waarschijnlijk ook. Dat ligt voor de hand, omdat je daarin opgroeit en misschien ook nogal wat genen van je vader hebt meegekregen. Zodat, toch? Of als je vader is Formule 1 coureur en dan, dat je dan als zoon ook daarin terechtkomt. Vooral als je moeder ook nog die aanleg had, dan heb je heel wat voor. Er zijn mensen niet allemaal gelijk. Daarom worden sommigen multimiljonair en anderen blijven gewoon straten. Maar goed, laten we zitten. Zoiets. Bovendien, over Timotheus weten wij ook dat, maar dat is 2 Timotheus 1, dat hij in een positie verkeert, die dan toch voor een deel voortkomt uit de omstandigheid, aard, de genen van zijn grootmoeder Lois en van zijn moeder Eunice, Eunike eigenlijk, uit 1 Timotheus 1, vers 4. Dus er zit toch nog een soort erfelijke factor bij. Dat vinden wij moderne mensen niet prettig. Want we hebben bedacht dat elk mens volstrekt op zichzelf staat en uniek is. Maar dat is niet waar, hoor. Dat is helemaal niet waar. Je krijgt wat van je ouders mee. Dat heet ook belasting. Heet belasting. Heet erfelijke belasting. Ja, dan ben je erfelijk belast met iets waar je dan misschien niet eens onderuit kunt worstelen. Al zou je het willen. Zo gaan die dingen. Such is life. Ja. Nou ja. Dus wie dat opzienerschap begeert, begeert een treffelijk werk. Daarna wordt het een problematische aangelegenheid. Want u weet hoe dat gaat, hè? Wat men er ook onder verstaan wil. Men zegt, oké, maar dat moet gebeuren, dat opzienerschap moet gebeuren binnen een kerkelijke organisatie. Of hoe je het maar noemen wil, gemeentelijke organisatie. Ja, we kunnen als, want dan ben ik even ouderling dan, hè, en dan zit ik in de kerkenraad. En dan zeg ik, ja, maar je kan niet zomaar iedereen aannemen, want volgens de Bijbel moet hij aan allerlei eisen voldoen. Want hij, ik kan het ook niet helpen. Hij moet namelijk onberispelijk zijn, ener vrouwenman, dat hebben de Roomsen veranderd in gener vrouwenman, maar ja, nou, ener vrouwenman mag wel, maar dan stiekem alstublieft, hè. Maar laten we het niet merken, maar doe maar. We hebben het er later over, maar hij moet wakker zijn, matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren, ook dat nog, bekwaam om te leren, ik neem aan onderwijzen, hè? Niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden, geen vechter, niet geldgierig, die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid. En dan zegt u, dat zijn zware eisen. En dan staat er, ja, maar als iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente God zorg dragen? Waarvoor men dan ook meteen leest, hoe zal hij voor de gemeente God regeren? Maar dat staat er niet. Er staat zorg dragen. Dat is niet hetzelfde. In Nederland in ieder geval niet. Want in Nederland wordt misschien wel geregeerd, maar geen zorg gedragen. Toch? Nou ja, oké, dat is een discussiestuk. Doe maar. Dan moet hij ook nog geen nieuweling zijn. Dus enigszins op leeftijd graag al. Wat hij in zijn jonge jaren dan moet doen om aan de kost te komen, staat er niet bij. Maar geen nieuweling. Hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn, opdat er niet vallen in smaadheid, roddel en in de strik des duivels, zodat u nu weet dat er helemaal niemand voor in aanmerking komt. Nee. Want er is geen mens die daaraan kan voldoen. Wat moet je dan met zo'n schriftgedeelte? Ja, we hebben het van de verkeerde kant gelezen. Dat is het probleem. Je moet begrijpen dat dit in de eerste plaats gericht is aan Timotheus zelf. Dat het daarna voor anderen ook geldt. Ja, dat zal wel zo wezen. Maar kijk, wat hier eigenlijk staat, is dat voor zover men niet kan voldoen aan deze profielschets, want zo heet zo'n ding tegenwoordig, heeft men mij verzekerd. Voor zover men niet kan voldoen aan deze beschrijving, komt men in de problemen. Als men het opzienerschap begeert, beter nog, indien men het opzienerschap praktiseert. Want dit zijn allemaal eventuele handicaps. Ja, het levert hindernissen op, hè? Deze dingen. Alles wat is daar, elk detail. Het is een lange lijst, ik heb ze ooit een keer geteld. En ik heb het maar opgeschreven, want het is een heel gedoe. Maar ik kwam tot 16 punten die hier genoemd worden. Nee, dat is huiswerk voor de volgende keer, dat zoekt u maar aan. 16 punten. Ik bedoel, het is een lange lijst. Onberispelijk, ene vrouw, een man, wakkermatig, eerbaar gaan, herbergen. We kwamen onder. Zulke mensen het is ideale schoonzoon, maar zulke mensen bestaan niet. Ideale schoonzonen ook niet, denk ik. Toch? Ja. Nou ja. En het eerste, de eerste reeks uit vers, vanaf, uit vers 2. Dat is toch een heel nette, zal ik maar zeggen. Heel idealistisch. Maar de reeks uit vers 3 gaat al laten we zeggen, ondeugden. Niet genegen tot de wijn. Daar staat er dus niet. Hè? Niet genegen tot de wijn, geen smijten. Eigenlijk betekent het gewoon niet opvliegend. Want iemand die opvliegend is, die gaat met het meubilair dan wel met de servies smijten. Dat, toch of niet? Of doen alleen vrouwen dat? Nou ja, zoiets. Geen vechter, niet geldgierig, enzovoort. Het zijn allemaal hindernissen. En een van de belangrijkste aspecten ervan, want kijk, ik kan er nou niet dieper op ingaan, want het is het eind van de avond, hè? Dus doe maar. Maar een van de belangrijkste aspecten is dit. Dat iemand die geacht wordt het woord van God, de schepper notabene, de rechtvaardige, te vertegenwoordigen. Aan zo iemand is men geneigd hoge eisen te stellen voor wat betreft de deugdzaamheid enzovoorts. En de meest doeltreffende manier om zo iemand te bestrijden, als je het woord van God niet wil, is zo iemand in discrediet te brengen. Dan moet je gewoon ergens een dame vinden die dan de persoon in kwestie beschuldigt van grensoverschrijdend gedrag. En dan wordt hij op non-actief gesteld, of althans waar het niet kan, omdat het niet in een kerkelijke organisatie is, verliest hij zijn gehoor. Dan zeggen mensen, moeten we daar nou naar luisteren? Kan die nou? Enzovoort. Want het is een slecht voorbeeld. En doet er niet toe of het waar is of niet. Bovendien, waar ook is vuur. En als het dan toch al zo'n aardige man was, dan zal het best wel waar zijn, hoor. Want dat is natuurlijk. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik daar eigenlijk niet over praten, want ik weet te veel. Ik heb te veel gezien. Zo gaat het. Ik zeg dat niet alleen omdat het hieruit blijkt. Maar zo gaat het. Dat is hoe de duivel werkt. Als Paulus zegt zijn methoden, of wat zegt hij, zijn methoden, of zijn mij niet onbekend. Dan, dan zeg ik dat na. Dat is me ook niet onbekend. Nee, ik ken dat. Ik heb het zoveel gezien, dichtbij. En ook op grotere afstand enzovoort. Zo werkt het. En inderdaad, dikwijls met groot succes. Wat is het toch geworden van die en die? En of het verhaal dat wat we dan horen, of dat nou waar is of niet.
Een reputatie.
Meer wel waar dan niet waar, maar zo wat. Maar of het nou waar is of niet. Ja, de reputatie is naar de maan. Hè? En zo zie je dat die lui die verdwijnen dan op een of andere wijze van het toneel. Het is vaak diep tragisch overigens. Maar ja, zo gaat het. Dat is waar de duivel op uit is. Om dat te doen. En als er niks te beschuldigen valt, dan verzinnen we toch wat. Ik heb natuurlijk altijd het verkeerde voorbeeld bij de hand. Maar u weet toch ook dat vanaf die Amerikanen, hoe heet hij ook alweer, Trump, dat hij vanaf dat hij zich meldde, is hij belasterd geworden. Dat gaat tot vandaag door.
Ja.
Waarom? Omdat langs de democratische weg komt men niet van hem af. Nou, dan moet het op een andere manier. Wij in Nederland komen trouwens op democratische weg niet van Wilders af. Dus moet ook op een andere manier. He? En hebben ze de mond vol over staatsrechtelijkheid. Maar ja, als je staatsrecht toepast, dan had die man had al lang minister-president moeten zijn. Of ik daar een voorstander van ben, dat zei ik toch niet. Ik zeg maar, als je het staatsrecht toepast, maar dat wil men niet, dan heeft de mond vol over staatsrechtelijkheid en dan mag het niet. Dan mag hij dat niet worden, op een of andere manier. Het is zo krom als wat, maar waar het maar om gaat, de man moet belasterd worden. Want als er wat slechte verhalen over in omloop zijn, dan deugt hij niet om Nederland te vertegenwoordigen internationaal. Bij wie? Bij de Belgen? Kom op zeg. Het is, zo gaan die dingen. Dus ja. En dat is in de politiek. Dat is in het bedrijfsleven gebeuren precies diezelfde dingen. Maar in dit milieu, dit Bijbelse, in gemeentelijk verband, daar waar het woord van God gehanteerd wordt. Als je de werkzaamheid van de duivel zoekt en de vinger bij wil leggen, dan moet je daar wezen. Daar waar het woord van God open gaat. Daar krijgt hij zijn vinger tussen. Daar heeft hij wat te winnen. De rest van de wereld heeft hij al. Er valt niks meer aan te doen. Dit kan hij nog versteren. Enzovoort. En dat is ook wat hij doet. En dat is dus de ernstige waarschuwing. Want dat is wat het is. 16 punten. Hou er rekening mee. Je kan dat nou wel willen. Opzieners antwoord. Ik moet het je dringend afraden. Zei mijn vader tegen mij. Ik moet het je dringend afraden.
Ja, je staat in de strijd.
Ik ben er wel blij mee, zegt hij, maar ik moet het je dringend afraden. Nou ja. Want, oh jee. Nou ja, en dat gaat ook zo dan, ja. Precies. Wat zei je, broeder?
Ik zei, ze zaten nu nog steeds. Ja, dat was geleerd.
Ja. Nou ja, we hebben het de volgende keer verder over.
En
over... Je moet gewoon al in die positie, moet je, zoals het van de Heer staat, hij zette zijn aangezicht tot een keisteen en gewoon door. En trouw blijven aan, ondanks alles in goed gerucht, in kwaad gerucht, heet dat. Je kan er toch niks aan doen. En het is zonde om er wat aan te doen. Want dat is wat de duivel wil. Dat je voor je eigen positie of je eigen hartje of voor je eigen bezigheid of reputatie gaat vechten. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je spreekt over de Heer Jezus Christus en zijn werk. En onze positie daarin. Ondanks alles. En dat deed de Heer zelf ook. Zie je? Goed, we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij hebben dit woord dat zeer vast is, dat getrouw is, dat alle aanneming waardig is, dat ons ook feitelijk deze zeer fundamentele zaken voorhoudt, zodat wij inderdaad ons niet zouden verbeelden, niet hoogmoedig zouden worden omdat wij nou eenmaal uit u geboren zijn, maar in tegendeel in alle bescheidenheid en matigheid trouw zouden zijn in de positie waarin u ons gesteld hebt. Wij danken u daarom dat wij mogen weten niet alleen uw kinderen te zijn, maar ook uw dienstknechten en geroepen zonen onderweg naar die heerlijkheid die u ook voor ons bestemd hebt. En we mogen dat dan ook doen, niet in onze eigen kracht of zomaar naar onze eigen ideeën, maar in de eerste plaats in die kracht die u ons verleent. Want dat is wat u ons beloofd hebt, om ons alles te geven wat wij nodig hebben, opdat wij in onze levens zouden trouw zijn aan u en dat die levens zouden zijn tot verheerlijking van uw naam. We danken u daarom dat we ons ook vanavond mochten voeden met uw woord en bevelen ons daarom aan bij de kracht van dat woord en daarmee de kracht van uw genade en van uw geest, opdat uw goede werk aan ons begonnen voleindigd mag worden op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.